Mooie woorden die van mijn website geplukt zijn. Laat me dat even in evenwicht brengen met jullie te vertellen dat mijn kantoor is in wat vroeger onze garage was en daar loop ik binnen via de bijkeuken. En er hangt een bordje aan mijn deur en er staat op Dirk Lemmens met alle vijf mijn voorletters en al mijn titels en daaronder staat SVMVV. En dat betekent stelt verder niet veel voor. En op die manier proberen we de zaak wat in evenwicht te houden. Abraham gaan we het over hebben. Brammetje. Ja. Nou, en ik wil met jullie nadenken over hoe hij door God geroepen is en wat dat betekent en wat dat ook betekent voor ons. Aanzetten. Kijk. Centraal staat en hij geloofde in de Heer. Dat is waar het om gaat vanmorgen. Abraham geloofde in de Heer en de Heer rekende het hem tot gerechtigheid. Als we even kijken naar zijn kindertijd. Hij groeide op in Ur van de Chaldeeën. Hier is dat. Daar groeide hij op. Het is in het huidige Irak. Een beetje onder Bagdad ongeveer. En het was een hele hoogstaande beschaving. Het is natuurlijk waar het allemaal begonnen is. Het is waar God de Hof van Ede geplaatst heeft tussen de Tigris en de Eufraat. En hoogstaande beschaving stond bekend om zijn wiskunde, zijn astrologie, zijn sterrenkunde, toekomst voorspellen. Geweldige gebouwen hadden ze. Ze hebben daar ook aan de Toren van Babel gebouwd. Ja, dus die hebben ze ook gebouwd. En het was ook een streek die bekend stond om zijn afgodendienst. In Jozua lezen we, toen zei Jozua tegen heel het volk, zo zegt de Heere, de God van Israël, aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden afgewoond, namelijk Terah, de vader van Abraham en de vader van Nahor, en zij hebben andere goden gediend. Toen nam ik uw vader Abraham van de overzijde van de rivier en liet hem door heel het land Kanaan gaan. Zijn vader heette Terah. Oeps. Waarom ben ik altijd ruzie met dit soort dingen? Dat kan toch niet zo moeilijk zijn om een knopje te drukken? Ja, hier is die Terah, Abraham. En Terah had drie zonen. Abraham, Nahor en Haran. En daar lezen we over. Dit zijn de afstammelingen van Terah. Terah verwekte Abraham, Nahor en Haran. En Haran verwekte Lot. Dus Lot was het neefje van Abraham. Was de oudste van zijn broer. Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Terah in zijn geboorteland in Ur van de Chaldeeën. En Abraham en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrahams vrouw was Sarai en de naam van Nahors vrouw was Milka, een dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai nu was onvruchtbaar, ze had geen kind. En Terah nam Abraham, zijn zoon en Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abraham, en ze trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën om naar het land Kanaan te gaan. En ze kwamen tot Haran en bleven daar wonen. Een tragische situatie. Terah verliest een kind. Zijn zoon sterft. En dat bepaalt je leven. Dan het leven is nooit meer hetzelfde. Er gaat geen dag voorbij zonder dat je daaraan denkt, zonder dat je daarbij bepaald wordt. En dat is ook hier zo. En dan besluiten ze te emigreren. Ze besluiten gewoon elders opnieuw te beginnen. En de eerste les die ik dan lees gelijk, is dat God bezig is met een gezin dat niet met hem bezig is. Zij dienen nog steeds de andere goden. Zij zitten nog steeds met hun hoofd en hun gedachten en hun commitment bij de andere goden. Maar God is al lang met hun bezig. En ze besluiten om te emigreren. Nou, hier staat er dat Tera dat besloot. Stefanus belicht het een beetje van de andere kant. Mannen, broeders en vaders, luister. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde, en zei tegen hem, ga uit uw land en uit uw familie en kom naar een land dat ik u wijzen zal. En toen ging hij uit het land van de Chaldeeën en ging in Haran wonen. En dan denk ik, wie heeft God nu geroepen? Heeft God nu Tera geroepen of heeft hij toen Abraham geroepen? Nou, God is bezig. En vaak is het zo dat wij denken een besluit te nemen en wij denken dat we het allemaal goed bedacht hebben, maar God is al lang bezig. En ik kan me zomaar voorstellen dat God Abraham riep en dat Abraham Gods roeping in zijn hart sloot en dat hij thuis kwam en dat hij zei, pa, weet je, dat is helemaal niks. Broer is gestorven, dit is helemaal niks. We moeten weg. Ik geloof dat God wil dat we weggaan. En dat Tera dan zegt, ja, we gaan weg. En op die manier kan je eigenlijk zien dat God roept de een, God roept de ander. God is bezig. Hij is lang voordat wij het beseffen met ons bezig. Door genade zijt ge behouden, door het geloof. En dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Zijn maaksel zijn we in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. We zijn door genade behouden, we hebben daar niks kunnen voor doen, we kunnen God niks bieden, we hebben niks waar God iets aan heeft. We kunnen hem niks geven wat hij nog niet heeft. Maar hij heeft ons behouden. En waarom heeft hij ons behouden? Omdat hij goede werken voor ons voorbereid had. Om in te wandelen. Van tevoren, al van voor de grondlegging de wereld. Dus als je afvraagt van Heere God, wat wil u dat ik doe? Ga dan op zoek naar de goede werken die God voor jou heeft voorbereid. Van voor de grondlegging de wereld. En als ik u nu zou vragen om een briefje te pakken, of als je jong bent en nog niet achter de geranium zit, om een bestand te openen en op te schrijven, wat denk je nu dat de goede werken zijn die God voor je voorbereid heeft voor vandaag, voor volgende week, voor volgende maand, voor volgend jaar, voor de volgende 5 jaar, voor de jaren die God je nog geeft achter de geraniums. Wat zijn de goede werken die God voor je heeft voorbereid? En de vraag is misschien niet zo eens, wat moet ik allemaal doen, heren? De vraag is, heren, wat moet ik niet doen? Want al die andere goede dingen, die hoef ik niet te doen. Ik moet alleen doen wat God voor me voorbereid heeft. Of datgene waar God mij voor voorbereid heeft. Eer ik u vormde in de moederschoot, Jeremia, heb ik u gekend en eer ge voortkwam uit de baarmoeder, heb ik u geheiligd en ik heb u tot een profeet voor de volken gesteld. Voor hij geboren was, heeft God Jeremia al gevormd, op maat gemaakt voor de taak die hij voor hem had. De vraag is niet, heren, welke bediening past bij mij? De vraag is, heren, bij welke bediening pas ik? Waar hebt u mij voor gemaakt? We zijn allemaal op maat gemaakt. Er zijn er ook geen twee hetzelfde. Dat vind ik zo bijzonder. Zelfs eenijige tweelingen, er zijn er geen twee hetzelfde. En als ik ze niet uit elkaar kan houden, moeder kan ze wel uit elkaar houden. Nou, God zegt dit later ook tegen Abraham. Verder zei God tegen hem, ik ben de Heere die u uit Ur van de Chaldeeën geleid hebt om u dit land te geven en het in bezit te nemen. God heeft het geregeld, wij moeten het doen. Als wij het niet doen, ja, dan zegt Jacobus dat we best dom bezig zijn, hè? Dan zijn we niet zo verstandig bezig. Wij moeten er vorm aan geven. En dus ze gaan op weg met z'n allen en de schapen en de geiten en de kamelen en alles wordt opgeladen en alles gaat mee En ze gaan op weg. Hier vanuit Ur gaan ze helemaal. En hier blijven ze plakken. Ze komen er niet helemaal. 1000 kilometer, hè? Een heel eind hoor, wat ze gegaan zijn. Dat is om en bij de 1000 kilometer. Maar ze komen aan in Haran en daar settelen ze zich. Daar schieten ze wortel. Daar vestigen ze zich. En ze blijven daar wonen tot Pa overlijdt. Tot Tera overlijdt. En dan zegt God, Abraham, ik denk dat je iets vergeten bent. De Heere zei tegen Abraham, ga uit uw land, het is ondertussen zijn land geworden, ga uit uw land en uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. En ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En toen ging Abraham op weg zoals de Heere tot hem gesproken had en Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Moet je even goed voorstellen hoe dat gaat. Hè? Ze zijn vertrokken uit Ur, 1000 kilometer verder, met alles wat ze hadden. Daar hebben ze zich gesetteld, vader overlijdt, en dan zegt God, ik wil dat je opnieuw vertrekt. Ik wil dat je je nieuwe land loslaat. Ik wil dat je je nieuwe bronnen van inkomsten loslaat. Ik wil dat je nieuwe sociale contacten loslaat. Ik wil dat je de taal die je geleerd hebt, dat je weer een andere taal gaat leren. En ik wil dat je vertrekt. En ik beloof je dat je een groot volk zal worden. Je bent al wel 75. Het zou zomaar kunnen dat hij een boekje gekregen had als hij vandaag hier was. Waarschijnlijk wel. En God zegt, ik ga je tot een groot volk maken. Zijn vrouw is ook al de menopauze voorbij. En God zegt, ik wil dat je inpakt, ik wil dat je alles loslaat. Nu, wij kennen het vervolg van het verhaal, voor ons is het niet moeilijk. Moet je je voorstellen dat God tegen je zou zeggen. God heeft 10 jaar geleden tegen ons gezegd, ik wil dat je inpakt en ik wil dat je emigreert. Dat was maar 120 kilometer. Best een flinke immigratie hoor. Als je in België woont of je gaat op Tolle wonen, dat is echt een heel groot verschil. Heel groot. En hij gaat. Dat is zo geweldig. God roept hem en hij gaat. Alleen maar op het woord van God wat tegen elke logica ingaat. En dan gaat hij weer. Van Haran, helemaal tot hier. Dan. Is die weer 1000 kilometer verder. Is die ondertussen al 2000 kilometer van huis. Stel je eens voor dat God dat tegen jou zou zeggen. Stel je eens voor dat God zou zeggen, ik wil dat je al je menselijke zekerheden loslaat. Ik wil dat je bron van inkomsten loslaat. Ik wil dat je je sociale netwerk loslaat, dat je uit je familie gaat, dat staat er specifiek bij, een andere cultuur, een andere taal, die mooie auto laat die ook maar achter, die motorfiets dan ook maar. Stel je eens voor dat God dat tegen jou zou zeggen, in hoeverre ben je bereid om uit je comfortzone te stappen? En hoef je nog niet eens 1000 kilometer weg. Ben je bereid om uit je comfortzone te stappen? Als je wil dat God je zegent, en zoals hij hier bij Abraham zegt, tot zegen stelt voor anderen, want God zegt niet alleen, Abraham, ik zal jou zegenen, hij zegt ook, ik zal jou tot zegen stellen voor vele anderen. En daar horen wij bij, hè? Na al die tijd, na al die eeuwen, horen wij daarbij. Stel eens dat God dat zou zeggen, zou je bereid zijn om uit je comfortzone te stappen? Zou je bereid zijn om dingen te doen die naar de mens gesproken niet kloppen? Alleen maar omdat God je roept en alleen maar omdat God het van je vraagt. Dat is best een ingrijpende vraag. Maar als je wil dat God je zegent, dan moet je bereid zijn om zelf uit je comfortzone te stappen. Je moet God niet om 100 euro vragen als je er 1000 op zak hebt. Heeft geen enkele zin, dat moet je gewoon niet doen. Dan zegt God, weet je wat je doet? Ik heb een paar suggesties over hoe je die 1000 kwijt kan raken. En als je die kwijt bent, dan zullen we nog eens over die 100 spreken die je mij vraagt. Dat is wat geloof is. Geloof is uit je comfortzone komen. Geloof is ingaan tegen de logica. Een prachtig voorbeeld van wat geloof is, vind ik, mensen die vrijwillig uit een vliegtuig springen. Mensen hier die wel eens vrijwillig uit een vliegtuig gesprongen zijn, jullie hebben echt een probleem. Maar het is wel een prachtige illustratie van wat geloof is. Je moet eerst springen en pas daarna weet je of de parachute open gaat. En nadat je gesprongen bent, is er geen weg terug. Ja. Ja, ja, en dat is geloof. Je moet eerst springen. En daarna weet je pas of die open gaat. En dat geeft een enorme kick. Geeft een enorme adrenalinestoot. En je kan lezen over parachutes. Je kan statistieken nakijken of ze open gaan. Je kan statistieken nakijken of die tweede reserveparachute, of die het dan doet of niet, dat miserige kleine dingetje. Je moet hem vaak zelf vouwen. Als je professioneel bent, dan moet je hem zelf vouwen. Maar uiteindelijk weet je alleen maar of die open gaat nadat je gesprongen bent. Dat is geloof. Ben je bereid om met God te springen, zodat er geen weg meer terug is? Of hou je vast aan de veiligheid? Daar ligt de uitdaging. En mensen die zeggen dat leven met God saai is, geef maar eens alles weg en vertrouw maar eens dat het geld op je rekening komt. Dat is niet saai. En als God de wonderen doet. Hoe denk je dat het met Petrus was toen die uit de boot stapte? 'S Ochtends vroeg, de hele nacht hadden ze tegen de storm gevochten. Dat bootje stelde niet zoveel voor, dat was misschien een meter of 8, 9 lang. Dat was eigenlijk maar een sloep, meer was dat niet. Ze hadden de hele nacht gevochten om niet te zinken. En dan komt Jezus over het water naar hen toe gewandeld. En dan zeggen ze, het is een spook. Jullie zouden dat natuurlijk niet zeggen. Jullie zouden gelijk zeggen, nee, dat is de Heer Jezus, joh, dat zie je toch. Ja. En dan zegt Petrus, Heer, als gij het zijt, beveel me tot u te komen. En dan zegt Jezus, oké. En Petrus stapt uit de boot. Volgens mij stond die man stijf van de adrenaline, dat kan toch niet anders? Want je weet toch als visser, dat doe je niet. Midden in een storm uit je boot stappen, dat is het laatste wat je doet, moet je echt niet doen. Dat is al even dom als vrijwillig uit een vliegtuig springen. Die man is dan stijf aan de adrenaline. En dan gaat het fout. Dus eigen stomme schuld. Dat hoeft er niet. Als je 10 meter over het water kan lopen, kan je ook 20 meter over het water lopen. Maar hij zonk, ja. En dan doet hij het enige juiste. Heer, red mij. En weet je wat ik het allergrootste wonder van dat hele gebeuren vind? Dan komen ze aan wal en dan staat er en ze prezen God. Ik zou gezegd hebben, Petrus, je had moeten volhouden, je had niet op de water. Nee, ze prezen God. Petrus slaagt er niet in om het goed te doen en God gebruikt hem. Dat is een van de dingen met God. God kan met een slechte beitel een mooi beeldhouwwerk maken. Ik laat me trouwens vertellen, we hebben een klusjesman bij ons in de gemeente. En hij zegt altijd, het zijn de amateurs die goed materiaal nodig hebben. Het zijn de amateurs die allemaal heel duur materiaal kopen. En hij zegt, de vaklui, die hebben geen duur materiaal nodig. De vaklui kunnen met slecht materiaal iets goeds maken. Dat is het teken van een vakman. God is een vakman. God kan met slecht materiaal iets geweldigs doen. En als hij het met Petrus kon, misschien kan hij dan ook wel met mij. Dat is geweldig. Ben je bereid om uit je comfortzone te komen? En dan God, Abraham maakt grote dingen mee met God, het verbond met God. De groeiende rijkdom. Hij laat Lot kiezen, hij beschermt Lot militair. Als het fout gaat, de ontmoeting met Melchizedek, de Heer Jezus zelf, hij beschermt Lot geestelijk als het fout gaat, met Sodom en Gomorra. Hij is bereid om zijn zoon te offeren. Dat is nog zoiets. Dan gaan ze. 3 dagen onderweg. Inpakken op de ezel, hups, zijn ze weg. Dan laten ze de knecht achter, dan gaan ze nog door. En dan zegt die jongen, pa, ben je niks vergeten? Het zal de leeftijd wel zijn, maar volgens mij, ik zie dat we hout hebben, ik zie dat we lucifers hebben. Waar is het lam om te offeren? En dan zegt hij, jongen, dat komt goed. God zal voorzien.
Wow.
Dan legt hij zijn zoon op het altaar. Dan bindt hij zijn zoon. Dan pakt hij het mes in zijn handen en heeft hij het mes al hoog.
Wow.
En pas dan grijpt God in. Dat is trouwens een van de dingen. Dat is bij God zo vaak zo, dat God altijd wacht tot het allerlaatste moment. Ik kan hem eigenlijk niet voorstellen dat ik daar zou staan met mijn zoon. Moet toch vreselijk geweest zijn? Moet toch verschrikkelijk geweest zijn? Wat een geloof. Hij geloofde God. Nu, hij heeft ook zwakke momenten. Tot 2 keer toe verkoopt hij zijn vrouw in de harem van een andere man, omdat ze zo knap is, omdat hij bang is voor zijn eigen hartje. Zo'n grote held was dan ook weer niet. Zijn geloof is ook niet altijd even groot. Bij momenten twijfelt hij ook, zijn vrouw ook trouwens. Gaat op en neer. Ken je dat? Bij ons gaat ook vaak op en neer, hè? Welke lessen kunnen wij hieruit leren? De eerste les is dat de God van Abraham, van Isaac en Jacob, onze God, jouw God, mijn God, is een God die bereikbaar is. Een God waar we mogen komen. Een God die langskomt bij de tent van Abraham. En die daar gaat zitten en een kopje koffie met hem drinkt. En maaltijd met hem houdt. En de Heer Jezus zegt, doe je deur open. Doe de deur van je hart open en ik zal maaltijd met je houden. En dat is een tekst die we vaak in de evangelisatiecontext gebruiken, maar hij staat niet in de evangelisatiecontext, hij staat in de context van de gemeente. Ik zal maaltijd met je houden. De Heere zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Ik ga open met hem zijn. Ik neem hem serieus. En hij spreekt in een visioen. En hij zegt, na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild. Uw loon is zeer groot. En toen zei Abraham, Heere, wat zult u me dan geven, aangezien ik kinderloos ben? Kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer uit Damascus, zal zijn. Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven en er is niemand die in mijn huis geboren is die mijn erfgenaam zal zijn. Heer, u kunt veel zeggen, maar daar koop ik niks voor. Het is best ingrijpend wat hij zegt tegen God. Hè? Hij zegt van, ja, Heer, u kunt wel van alles beloven, maar waar het op aankomt, is er niet. Ik heb geen kinderen. En het zal allemaal naar iemand anders gaan. Want ik begrijp heel goed dat ik niks mee zal nemen. Ik moet het allemaal hier laten. Ik denk dat wij dat soms wat minder goed begrijpen. Wij doen soms alsof we het mee kunnen nemen. Neem alsjeblieft geen goud en zilver mee naar de hemel. Er worden daar alleen maar omgesmolten tot straatstenen. Neem alstublieft geen diploma's mee, er zal niet naar gevraagd worden. Oh, wat is dit land een land van briefjes en titeltjes. Oh, wat vinden wij diploma's geweldig. Als je ze al hebt, neem ze niet mee. Er zal niet naar gevraagd worden. Ja. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem en hij zei, deze man zal uw erfgenaam niet zijn. Je hebt het fout, Abraham. Maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Wat alleen maar de toewijding vergroot als hij zijn zoon op het altaar legt, hè, want dan heeft hij er eindelijk een. Die zal uw erfgenaam zijn. En toen leidde hij hem naar buiten en hij zei, kijk naar de hemel en tel de sterren als je ze kan tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde de Heere. Hehe. En wij denken dat we veel sterren zien, maar wij zien niet veel sterren, want hier is veel te veel licht. Als je veel sterren wil zien, dan moet je naar de woestijn gaan. Daar zie je sterren, want daar is het donker. En dan sluit een verbond. En die God die praat ook met gewone mensen. Die God praat met Hagar. De engel van de Heere vond Hagar bij een waterbron in de woestijn. Bij de bron aan de weg naar Sur. Er wordt nog de coördinaten worden gegeven, als het ware. En hij zei, Hagar, slavin van Sarai. Waar kom je vandaan en waar ga je heen? Hij is betrokken bij haar. Wat is er aan de hand, meid? Wat is er gebeurd? Hoe komt het dat je bent? Hoe ga je verder? En God waarschuwt Abimelech, een heidense koning. God kwam in een nachtelijke droom bij Abimelech en zei tegen hem, u gaat sterven vanwege de vrouw die u genomen hebt, want ze is met de man getrouwd. Je bent erin geluisterd. Maar nog steeds heb je het gedaan en je had het niet mogen doen en God praat met hem. En diezelfde God die is bereikbaar voor ons. Hoeveel praten wij met God? Bid zonder ophouden. Wat betekent dat? Halfjaartje geleden hadden we onze kleinzoon op bezoek. 5 is die, was die. Nou, ik zal u vertellen. De hele dag. Trouwens. Je weet ineens weer, als de kleinkinderen komen logeren, waarom je de kinderen krijgt terwijl je jong bent. Hè? Daar word je dan gelijk aan herinnerd. Maar de hele dag, van het moment dat dat joch wakker werd, tot het gezegende moment dat hij zijn ogen weer sloot, de hele dag ging dat opa, oma, de hele dag door. Alles wat hij deed, alles wat hij zag, alles wat hij dacht, moesten opa en oma bij betrokken worden. Wij waren gesloopt. En toen dacht ik, maar dit is wat Paulus bedoelt als hij zegt, bid zonder ophouden. God, de hele dag door. Al wat je doet in woord en werk, doe je tot eer van God. Eigenlijk zouden we God moeten betrekken vanaf het ogenblik dat onze ogen opengaan tot het gezegende moment dat ze weer dichtgaan. Zouden we God moeten betrekken bij alles wat we doen, alles wat we zeggen, alles wat we denken. Dat betekent helemaal niet dat je de hele dag op je knieën moet zitten met je ogen dicht. Dat is ook goed om te doen, maar dat betekent het niet. Het betekent dat we zoals die kleine de hele dag door God betrekken in wat we doen. En voor velen van ons, inclusief mezelf, zou ons leven er best wel anders uitzien als we dat wat meer zouden doen, toch? Voor Abraham was gebed echt een deel van zijn leven. Overal waar hij kwam, waren plekken. Hij ging van de ene pleisterplaats naar de andere, uit het zuiderland tot bij Bethel, de plaats waar zijn tent het eerst had gestaan tussen Bethel en Ai, naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam des Heren aan. Overal waren altaren, overal waren gedenkstenen, overal waren plekken. Hier heeft God iets gedaan, hier heeft God iets gedaan, hier heeft God iets gedaan. En hij bespreekt de dingen met God. We hebben al gezegd, hij bespreekt open zijn moeite met God. En hij zegt van, Heer, u kunt me wel van alles geven, maar daar heb ik niks aan. U kunt me wel geld geven, maar daar heb ik niks aan. U hebt de nageslacht beloofd. En hij dringt aan bij God. Het is als het om Sodom en Gomorra gaat, is het op belachelijke af, hè? Hoe hij in discussie gaat met God. Hij gaat afpingelen. Abraham trad nader en hij zei, Heere, zult u dan de rechtvaardigen met de goddelozen verdelgen? Dat kunt u toch niet maken? Stel eens voor dat er rechtvaardigen zijn. Misschien zijn er wel 50 rechtvaardigen in de stad, Heere. Dat kunt u echt niet, dat kunt u niet maken. En God zegt, oké. Zoek de 50 en als je de 50 vindt, dat doe ik niet. En dan denkt Abraham, ja maar goed. Ik ben een beetje optimistisch geweest. En als het dan 40 zijn, God. En als het dan 30 zijn. En zo gaat hij tot 10. Wanneer heb je voor het laatst onderhandeld met God? Wanneer heb je voor het laatst aangedrongen? Wanneer heb je voor het laatst tegen God gezegd, Heer, maar dat kunt u niet maken. U bent toch God, dat past helemaal niet. Dat kunt u echt niet maken, Heer, dat kan niet. Dat is wat hij doet. Heftige discussie met God. Nu, het hoeft u niet te verbazen wie gelijk heeft, dat is niet Abraham. En als je in discussie gaat met God, ik zal je vertellen, het is niet jij die gelijk zal hebben, maar het is wel belangrijk om met God te onderhandelen, in discussie te gaan, te pleiten. Een onwankelbaar vertrouwen in God. Hij zei tegen de koning van Sodom, ik zweer bij de Heer de God, de Allerhoogste, die de hemel en de aarde bezit. Ik spreek namens God. En dan is het zo. Onwankelbaar vertrouwen. En dan gaat hij tot het uiterste. Nou, we hebben al besproken hoe dat gaat, hè? Als de Isaak offert. En dan zijn we terug bij dat eerste vers. Zij geloofden in de Heere en die rekenden hem tot gerechtigheid. Nou, als we dat geloof van Abraham een beetje vormgeven, is dat best de uitdaging. Als je van uitdagingen houdt, dan ben je bij God op de juiste plaats. Het is de beste uitdaging met God wandelen. Als je spannende dingen wil meemaken met God, hij zegt, prima, ik ben bereid van ervoor te gaan. Ben jij bereid van ervoor te gaan? Als de zonnepanelen moeten gekocht worden, koop je die met kleingeld of met briefjes? Briefjes, ja. Ja. Ben je bereid van te geven wat je nodig hebt? Of geven we alleen datgene wat toch in de weg ligt? Waar we toch niks aan hebben. Wat we toch niet missen. Dan heb je nog niet gegeven, dan heb je opgeruimd. Als je geeft wat je kan missen, heb je opgeruimd, heb je nog niet gegeven. Je begint pas te geven op het moment dat je geeft datgene wat je nodig hebt. Datgene wat je kan missen. Sorry, wat je mist. Dan ben je aan het geven. En dan denk ik, als het dan gaat over zonnepanelen, als het dan gaat over, nou, noem maar op. Ben je bereid van te geven? Ik ben op de motor vandaag en het is gelukkig maar goed weer. Want als het slecht weer geweest was, was ik ook op de motor geweest. Want mijn auto is al bijna 3 maanden uitgeleend aan een zendeling die terug is van het zendingsveld. Laat dat nu toevallig dezelfde zendeling zijn die vorig jaar diezelfde auto in de kreukels gereden heeft. Ja, dat is het risico van het vak, hè? Dat is het risico van het vak. Ben je bereid van te geven wat je nodig hebt? Als het echt slecht weer is en mijn vrouw heeft de haren niet nodig, dan rij ik wel eens in de auto van me. Dat is eigenlijk, de auto van mijn vrouw is een excuus voor een auto. Dat is een koekentrommel. Dat is helemaal geen auto. Er zit nog een 3-bak in. Harder dan 100 rijdt dan. En als je door de bocht gaat, dan zegt de eigen zegt dan een grote klonk. Gaat dat? Nou ja. werd ik toch wel aangesproken door iemand uit de gemeente die meende mij te moeten terecht te wijzen waarom ik mijn Volvo aan die zendeling uitgeleend had en niet de Suzuki Swift van mijn vrouw. Suzuki van 20 jaar, Volvo is ook 20 jaar oud. Maar die is nog maar net goed ingereden, die heeft 6 ton op de teller. Vond iemand het nodig om mij te vermanen? Ik ben gewend van het goede te geven. Ik ben gewend van het beste te geven. Je geeft het beste en je doet het zelf met wat minder goed is. Wij kunnen veel leren over gastvrijheid. Als je naar arme landen gaat, je schaamt je te pletter als het gaat om gastvrijheid. Want je krijgt te eten wat eigenlijk voor de kinderen bestemd is. En zij zitten te kijken terwijl jij eet. Terwijl wij alles hebben en zij niks. En toch moet je eten wat zij eigenlijk niet kunnen missen. Soms heb ik het idee dat in dit land gastvrijheid stopt om 5:30 's avonds. Hoe gastvrij ben je? Gastvrijheid betekent je weet wanneer iemand komt en je weet niet wanneer die vertrekt. Vanavond stapt er een andere zendeling op het vliegtuig. Die heeft 1/2 jaar bij ons gewoond, kwam oorspronkelijk voor 2 maanden. Ik zeg altijd, je weet wanneer ze komen, je weet niet wanneer ze weggaan. Gastvrijheid betekent je agenda instellen op je gasten. Je gasten bepalen je agenda. Dat is gastvrijheid. Ben je bereid om voor dat geloof te gaan? En laat ik nu toch bij Jacobus uitkomen. Nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat me dan je geloof zien uit je werken. En ik zal je uit mijn werken mijn geloof laten zien. Je gelooft dat God één is, dat is prima, maar dat gelooft de duivel ook. Alleen hij siddert. Het stopt niet bij mooie, vrome uitspraken. Het stopt niet bij mooie liederen, hoe belangrijk die ook zijn. Het stopt niet bij mooie samenkomsten, hoe belangrijk die ook zijn. Het stopt niet met de collectezak, hoe belangrijk die ook is. Abraham voegde de daad bij het woord. En hij emigreerde. Wilt u weten, onnietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is onze vader Abraham niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met de werken en door de werken het geloof volmaakt is geworden? God is niet onder de indruk van mooie woorden. Helemaal niet. God is onder de indruk van gehoorzaamheid, commitment en toewijding. Dat is wat God wil. En Abraham werd een vriend van God genoemd. Dat kwam niet zomaar. Een vriend van God. Hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God. Ben jij een vriend van God? Hoe vertrouwelijk is die omgang met God? Hoe goed ken je God? Heb je geleerd om afhankelijk te zijn van God, niet alleen in woorden, maar ook in daden? En tenslotte, ik wil je uitdagen om voor de komende week, komende jaar, na te denken, wat zijn de goede werken die God voor je heeft voorbereid? Die werken die brengen je niet bij God. Je bent behouden door genade. Niet uit werken, opdat niemand roemen. Maar ze zijn wel een uiting van je geloof. En Jacobus zegt wel, als je zegt geloof te hebben, maar dat is nergens merkbaar, dan moet je afvragen, hoe zit het dan met mijn geloof? Is het dan wel goed? Durf je concreet te zijn? Durf je beslissingen te nemen? Durf je naar God te gaan en durf je te zeggen van, Heere God, ik ben bereid om uit die boot te stappen. Ik ben bereid om uit dat vliegtuig te springen. Ik ben bereid om in geloof te gaan. Vertelt u mij maar wat u wil dat ik doe. Zullen we bidden. Vader, wat een voorbeeld, die Abraham. En dan is het zo mooi om te zien dat uw woord ook eerlijk is en laat zien dat hij ook niet, helemaal niet perfect was. Ernstige fouten maakte, zondigde. En toch, Heere, dat hij u volgde en met u ging. Ik wil u bidden voor ieder van ons, dat u de werken die u voor ons hebt voorbereid, dat u die wil laten zien, dat u wil laten zien waarop het aankomt. En dat u ons de bereidheid wil geven om te gaan waar u ons zendt, om te doen wat u van ons vraagt, om te geven wat u wil dat we afstaan. In Jezus' naam. Amen.